Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts die mij meer kunnen vertellen over thema's die raken aan introversie. Vandaag gaan we het hebben over hoogsensitiviteit. Ja, vandaag de gast in mijn podcast is Suzanne Nieuwenhuis. Zij is trainer en coach op het vlak van HSP, werkgeluk en persoonlijk leiderschap. Ja, welkom Suzanne.
Ja, leuk Carolien, hi.
Ja, kun je ten eerste eens wat meer vertellen, wie is Suzanne precies?
Ja, wie is Suzanne? Even denken, voormalig jurist. Dat zeg ik heel vaak, in mijn vorige leven was ik een jurist. En tegenwoordig mag ik elke dag doen waar ik het meeste blij van word. Namelijk met mensen werken.
Ja, dat is wel een hele bijzondere switch eigenlijk. Hè? Hoe ben je daar zo toe gekomen?
Ja, dat was eigenlijk in 2018. Toen werkte ik nog binnen de overheid als jurist. Ik ben daarvoor ook werkzaam geweest binnen de rechterlijke macht. Dus rechtbank, OM en strafrechtadvocatuur. Toen ook in die jaren groeide er al steeds meer het idee van ja, ik weet niet of dit mijn ding is, mijn plekje. En toen daarna bij de Rijksoverheid ontstond op een gegeven moment het gevoel, nee, ik wil geloof ik geen jurist meer zijn. Ik ben er een beetje klaar mee, ik wil met mensen werken. dus dat is iets wat in de jaren eigenlijk is gegroeid. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat toen ik mijn studiekeuze moest maken op mijn 18, dat ik eigenlijk psychologie wilde gaan studeren. Maar mijn ouders zeiden, joh, maar dat moet je niet doen. Want je bent zo een beetje zacht van aard en zo empathisch. Doe maar een lekkere rationele studie zoals rechten.
Dat is eigenlijk heel iets anders. Ja,
ja dus 20 jaar later heb ik dat dus gerepareerd. Ja.
Ja. Ja, mooi dat je dan uiteindelijk toch weer uitkomt bij datgene wat je echt heel erg leuk vindt natuurlijk.
Precies. Alleen gaat er dan wel een stukje omscholing om te bekijken.
Ja, ja het kost wat meer moeite.
Maar tegelijkertijd zeg ik ook wel, dat is misschien gelijk een leuk haakje. Dat is namelijk wat ik ook altijd in richting deelnemers of aan coaches wil meegeven. Van het is nooit te laat. Ik bedoel, het is mij ook gelukt op mijn 38 om het roer om te gooien. Je zit niet vast.
Ja, eigenlijk zijn we dus collega's, hè? Want nou ja, allebei coachen we. Jij zit wat meer op de hoogsensitiviteit, ik wat meer op het introverte stuk. Wat ik heel erg merk, ook bij mensen die ik coach, is dat er ook wel eens wat verwarring is. Van wat hoort er nou bij introvert, wat hoort er bij hoogsensitiviteit? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, klopt. Nou ja, waarschijnlijk 70% van... Het zijn natuurlijk altijd allemaal ruwe data, maar hè, de grove schatting is dat een 70% van de HSP'ers introvert is. En dus een 30% niet. Hè, de zogenaamde extraverte of ambiverte, de tussenvorm. Ik weet niet of jij die term ook gebruikt.
Ja. Ja.
Maar ja, hè, zoals wij in ons eerdere gesprek ook al even met elkaar erover hadden. Het is bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid, speelt soms ook een rol. Maar het grappige is wel, je ziet dus heel vaak binnen zo'n categorie, binnen zo'n label. Ik ben ook niet per definitie altijd heel erg fan van labels, maar er zit gewoon best wel wat overlap. En de grote common denominator is neurodiversiteit. Dat het brein anders werkt. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, zeker. Dat hoort daar allemaal bij inderdaad. Zowel introvert als HSP, als ook hoogbegaafd en nog veel meer. Het is een hele brede categorie natuurlijk.
Ja, precies. Precies. En ja, wat ik altijd heel interessant vind is om ook met mensen te kijken naar wat zit eronder. Mensen kijken heel vaak naar het gedrag van iemand. Bijvoorbeeld, nou, als ik het bij mezelf betrek, bijvoorbeeld, ik kan er echt enorm van genieten hè, om met mensen om te gaan. En op een gegeven moment is mijn batterijtje even leeg, dan raak ik overprikkeld. Dus wat ik op kantoor dan ook wel eens deed, dan trok ik mezelf echt terug door op het toilet even te gaan zitten. Want we hadden niet zo'n rust- of stilteruimte. Na allerlei vergaderingen. Of in de pauzes wilde ik dan niet mee naar buiten. Dus dan ben je altijd de collega die zegt, nee, ik ga even in mijn eentje een stukje wandelen. En dan kan op het oog zo iemand misschien denken, oh, dat is introversie. Bij mij was het overprikkeling. Dus wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat we iemand niet alleen maar beoordelen op het waarneembare gedrag, Maar dat je wat verder kijkt dan je neus lang is. En dus ook vragen stelt. Van, joh, wat zit erachter? Welke behoefte zit hieronder?
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want jij bent zelf dus ook hoogsensitief. Ja. Hoe heb je dat ontdekt?
Ja, eigenlijk op een hele toevallige manier. Ik denk dat is ook wel wat bij veel HSP gebeurt. Hè, want er is nog niet superveel over bekend. Tenminste, dat mag beter wat mij betreft. Ik kwam er toevallig achter. Omdat een hele goede vriendin van mij op een bruiloft notabene me er iets over vertelde. Dat ze dat bij zichzelf had ontdekt. En ze vertelde me een aantal kenmerken. En ik ging haar helemaal uitvragen. En toen dacht ik, nou, dit ben ik volgens mij. En tegenwoordig zie je dat het ook vaak gebeurt bijvoorbeeld met ouders. Dat op een school dat een docent zegt, nou, uw zoon of dochter is misschien hoogbegaafd of hoogsensitief. En dan lezen ze er een boek over of een folder en denken ze, hey, verhip, dit ben ik. Dus ja, bij toeval ontdekt eigenlijk. Ja.
Ja. Want bij jou speelt dat allebei, begrijp ik.
Nou, de hoogsensitiviteit die speelt in elk geval.
Oké. Ja, want ook daar is veel overlap, hè? Ik herken me inderdaad wel in die kenmerken ook. Hoogsensitief, ja, dat hoort volgens mij ook weer bij hoogbegaafd. Hoe zit dat?
Nou ja, van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit is inderdaad een hele sterke correlatie. Er wordt gezegd, bijvoorbeeld Esther Bergsma, die heeft daar ook, ze heeft de auteur van het hoogsensitieve brein, die heeft daar ook naar gekeken. En grofweg wordt er gezegd dat, volgens mij uit het laatste onderzoek, dat een 87% van de hoogbegaafden is ook hoogsensitief. En andersom is, dacht ik, 10% van de hoogsensitieve is weer hoogbegaafd, waar dat normaliter geloof ik 2 à 3% is. Er zijn heel veel overeenkomsten. Het grootste verschil zit onder andere in de snelheid van denken. En het zit met name ook in de, ja, hoe zeg je dat, de behoefte om te leren, de leergierigheid, de drive om nieuwe dingen of te willen leren. Dat schijnen de twee belangrijkste onderscheidende elementen te zijn. En die snelheid van denken, dat verklaart zich dus ook wel hè, bij HSP. Zie je soms dat er juist wel wat meer tijd overheen gaat, dat er soms een uitgestelde reactie op kan zijn. Vanwege de diepgaande verwerking in het brein. Dus daar zouden de grootste verschillen zitten.
Oké. Ja, stel er zijn nu mensen die luisteren en denken, hey, ik herken daar ook bepaalde dingen van. Wat zijn nou de kenmerken van hoogsensitiviteit waar ze zich in zouden kunnen herkennen?
Nou, ik denk wat veel HSP'ers wel zullen herkennen. Dat is waar HSP ook het meeste onbekend staat, denk ik. Is de prikkelgevoeligheid. Dat kan gevoeligheid zijn voor de zintuigelijke prikkels, bijvoorbeeld voor licht, geluid. Wat je veel natuurlijk ook hoort, zijn de kantoortuinen waar mensen bijvoorbeeld last van hebben. Nadat ze bijvoorbeeld in de coronaperiode heerlijk thuis konden werken en dan opeens weer op kantoor. Dus omgevingsgeluiden, temperatuur, eigenlijk alles dus wat je kunt waarnemen. Maar daarnaast ook sociale interactie. Waar introverten natuurlijk ook last van kunnen hebben. Ja. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat is inderdaad de grootste prikkeling voor introverten. Ja. In de definitie zoals ik hem hanteer. Ja,
ja precies. Dus ik denk dat veel HSP'ers dat vaak wel bij zichzelf herkennen. Maar dan ontstaat dus ook wel die vraag van, maar komt dat dan bijvoorbeeld doordat ik hoogsensitief ben of omdat ik introvert ben? Maar ook iemand met ADHD of autisme of... als je in een burn-out zit of herstellende bent van een burn-out, ben je bijvoorbeeld ook prikkelgevoelig. Dus dat is niet de allerbeste manier. Wat je vaak wel terugziet, en dan kan ik het misschien gelijk ook even koppelen aan de manier waarop het hoogsensitieve brein werkt. Want dat is eigenlijk het meest onderscheidende element. Dat er komen prikkels bij je binnen. Je registreert ook meer. Alleen vervolgens wordt het in het hoogsensitieve brein worden die prikkels verwerkt. En daarbij zie je bijvoorbeeld dat het brein probeert het grote geheel, het plaatje altijd kloppend te krijgen. Dus je ziet dus ook waar herken je een HSP'er aan. Het zijn dus ook vaak die mensen die dan doorvragen, omdat ze het plaatje kloppend willen krijgen. Ze zijn op zoek naar de verbanden. Hoe verhoudt dit zich tot dat? En ja, maar we zeiden toch vorige week zus en hoe zit dit dan met... Dus dat is echt wel een kenmerk. Het zijn ook mensen die heel sterk zijn in risico's en kansen onderscheiden. Ja, dus dat komt ook door die werking in het hoogsensitieve brein. Dus daarom kunnen het de mensen zijn waarvan je misschien afvraagt: oh, heb je hem of haar weer met die kritische kanttekening? Of moeten we niet oppassen voor? Maar dus dat is ook echt wel een sterk kenmerk. Een hele belangrijke is dat we heel erg gericht zijn ook op het groepsbelang. Dus niet alleen maar kijken naar what's in it for me, maar is het zo oké voor iedereen? Dat maakt het ook tegelijkertijd dus hele fijne collega's. Die echt rekening houden met ieders belang, maar daar zit natuurlijk ook wel een keerzijde aan. Dus bijvoorbeeld ook moeite kunnen hebben met conflicten. Altijd heel gericht zijn op de harmonie. Soms ook wel wat pleasersgedrag kunnen vertonen. Soms moeilijk dus ook vinden om een eigen standpunt in te nemen en misschien de verhoudingen daardoor wat op scherp te zetten. Dus dat zijn dingen die je kunt terugzien. En daarnaast ook een hele belangrijke is heel creatief kunnen denken. Dat komt ook door je werking in het hoogsensitieve brein. Dus de HSP'er kun je ook wel herkennen aan de collega die opeens met een out-of-the-box idee komt. En ik vind het wel leuk ook om het er zo met jou nu over te hebben. Want ik denk als je normaliter zou zeggen, waar herken je een HSP'er aan? Dan hoor je vaak, oh, dat zijn mensen die vaak gestrest zijn. Ja, die vaak overwhelm ervaren, die perfectionistisch zijn, die vaak pleasen. Het zijn mensen met een imposter syndroom, met faalangst, you name it. Veel negativiteit.
Ja, ja.
En daar zet ik dan dus graag die positieve kant tegenover. Die positieve kant van, goh, het grote geheel kunnen zien. Ook oog hebben voor details, heel zorgvuldig een beslissing kunnen nemen. Belangen van verschillende stakeholders kunnen betrekken, diplomatiek kunnen zijn. Creatieve out-of-the-box oplossingen kunnen vinden. De social skills, die in tijden, in mijn optiek, van digitalisering en automatisering alleen maar belangrijker gaan worden.
Ja, ja, ik zie daar een aantal verschillen inderdaad, hè, met de introvert en de dingen die daar spelen, met name die prikkelgevoeligheid is denk ik veel breder, als ik dat zo zie. Waar ik wel natuurlijk dat stukje oog voor het grote geheel, als je kijkt naar de literatuur, is dat ook een introvert kenmerk. Dus dat is ook wel weer grappig dat er ook weer overlap is natuurlijk. En ja, persoonlijkheid is ook geen zwart-wit verhaal. Ik denk ook dat er heel veel overlap is. En daardoor is het ook lastig om te zeggen, wat is nou het een, wat is nou het ander? Dat. Maar waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is hoe is dat dan bijvoorbeeld voor iemand die meer extrovert is en hoogsensitief? Hoe ziet dat eruit?
Ja. Het grappige is binnen de HSP range, hè, heb je verschillende, je hebt verschillende soorten HSP'ers inderdaad. En net zoals dat je de rustzoekers hebt en de prikkelzoekers, dat is bijvoorbeeld een categorie. Je hebt een categorie die is meer meegaand en, dus, en meer de strong-willed, hè, die heel erg ook een hele sterke innerlijke mening hebben, wil hoe iets moet. Is inderdaad dus de categorie introvert-extravert. En dat is wel eens een interessante. De extravert is natuurlijk ook wel iemand die heel erg kan opladen van die sociale contacten. Daar ook heel erg van geniet. En tegelijkertijd kan dat dan dus ook wel eens wat frictie opleveren. Dus op het moment dat jij denkt, oh heerlijk, en ik ga heerlijk een avond op pad met vriendinnen, of ik geniet op een feestje met iedereen te sparren en te brainstormen. Wat ik zelf in elk geval herken, is dan opeens, op een gegeven moment, is de koek op. Dan opeens merk ik dat ik eigenlijk overprikkeld ben, dat ik daar dus een beetje in ben doorgeschoten. En dan wil ik ook eigenlijk acuut weg. Dus dat is bijvoorbeeld wel iets, ik weet niet of jij dat misschien zelf ook herkent, maar het is dan dus af en toe wel die spanning tussen het enerzijds wel opzoeken, nodig hebben, en anderzijds dan, hoewel ik meer zelf op het ambivert spectrum zit, denk ik, maar ook wel die neiging om het op te zoeken en er dan opeens even helemaal mee klaar te zijn.
Ja, het is een hele fijne balans natuurlijk daarin. Want aan de ene kant, ja, ieder mens heeft behoefte aan contact. Hè. Dat zit gewoon in ons als mensen. Maar inderdaad, dan komt er een moment. En dat is ook weer afhankelijk van natuurlijk alle andere dingen die hier in de week spelen. Of je al heel veel dingen hebt gedaan of niet. Hoeveel ruimte daar is om weer op te laden. Dus dat is ook iedere week anders.
Ja. Maar voor jou als introvert, is hoe heb jij dat in jouw sociale contacten? Wat is jouw basisbehoefte, laat ik het dan zo zeggen?
Ik heb wel een soort van regel dat ik eigenlijk binnen een weekend altijd maar één sociaal ding wil. En dat is ook dan iets waar ik veel tijd en energie in stop. En de rest is oplaadtijd of gewoon lekker een beetje rommelen in huis, omdat ik dat gewoon nodig heb. Want gedurende de week ben ik natuurlijk heel druk bezig met van alles en nog wat. Ik sta ook voor groepen, wat me soms best wat energie kan kosten. Eén op één gesprekken, daar laat ik juist van op. Dus op die manier probeer ik daar een beetje balans in te krijgen ook. Ja.
Nou, dat is wel grappig nu je dat zo zegt. Want dan denk ik, ik kan juist soms in de één op één coaching, dat kan ik dus prikkelender vinden dan voor een groep staan. Zoals vanmiddag, dan sta ik in Amsterdam voor een groep van, volgens mij zijn het 20 werkgelukdeskundigen. Mm-hmm. En daar kan ik nu al enorm op verheugen. Daar sta ik dan in de rol van trainer. En dan kan ik ook heel erg genieten van die groepsdynamiek en dat gesprek begeleiden. En zit daar dan dus, denk je, een van de verschillen misschien, waar we nu zo op stuiten?
Ja, dat denk ik wel. In ieder geval, zoals ik dat heb gevonden in allerlei onderzoeken, heeft dat dus te maken met hoe, in ieder geval bij introverten, het brein werkt. Dat je dus dopamine aanmaakt bij grote groepen mensen. Is dat dan meer dan bij één persoon, zeg maar. Plus die voorkeur om heel erg de diepte in te gaan. Ik vind het vaak ook lastiger als het een grote groep is. Dan wordt het vaak wat anoniemer natuurlijk. Dus om dan ook op datzelfde level van connectie met iemand te komen, is vaak lastiger dan wanneer je één op één met iemand bent. Want dan kun je diegene echt veel beter aanvoelen. Diegene stelt zich vaak ook wat makkelijker open dan wanneer er allemaal collega's omheen zitten bijvoorbeeld. Dus dat is het ook wel bij mij. Die energie die ik daaruit haal zit hem echt in die connectie. En ook denk ik daarin echt de diepte opzoeken. Echt zoeken van wat zit erachter. Daar zit voor mij wel de lol in de dingen die ik doe. En ik heb ook wel, door de manier waarop ik mijn workshops en trainingen inricht, probeer ik dat wel op te zoeken. Ik werk altijd met groepen van maximaal 20. En dan wil ik ook veel interactie. Laatst was ik ergens al een podium bedacht. Ik ben daar niet echt op gaan staan. Ik ben gewoon in die groep gaan staan. Rondlopen, met mensen praten. Dat is hoe ik het prettig vind. Dus dat is ook wel een kwestie van daar je eigen weg in vinden.
Ja, mooi. Ja, want ik herken wel, als ik het dan heb over groepstraining waar ik echt van geniet, dan is dat inderdaad wel max 10, 12 deelnemers. Dat je echt nog wel er oog voor het individu kunt hebben. Het is natuurlijk ook heel leuk om op een podium te staan voor 80 of 100 mensen. Maar dan inderdaad, dan heb je die connectie. Ja, dan kun je niet op datzelfde niveau, op datzelfde level.
Nee.
Dat is weer anders. Maar ik merk wel dat ik heel veel energie haal uit zo'n groep van 10 tot 12 man. En dan ben ik echt zelfs een beetje high op adrenaline als ik naar huis ga. Dat is wel grappig. En dat ik heb af en toe het idee dat mij dat minder energie kost dan een 1-op-1 coachingsgesprek. Dus dat vind ik wel leuk om dit nu zo met jou te bespreken. Ja. Dit vind ik wel weer een leuke
item. Ja, dat is wel een grappig verschil inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, leuk. En wat zijn nou dingen waar hoogsensitieve mensen met name tegenaan lopen?
Ik denk misschien wel het belangrijkste. Een van de belangrijkste aspecten. Esther Bergsma, die auteur van het hoogsensitieve brein, die zegt ook wel, een van die belangrijkste kenmerken is dus heel erg ook dat gericht zijn op dat groepsbelang. Ze zeggen ook altijd, het is bijna een contra-indicatie. Als je dat niet hebt, is het bijna een contra-indicatie voor hoogsensitiviteit. En ik merk dus dat heel veel HSP'ers die ik tref, dat die dus met name heel vaak heel extern gericht zijn. Dus heel erg buiten zijn, bezig zijn met de buitenwereld. En daarbij zijn ze dan dus heel erg bezig met wat zijn de wensen en de behoeftes van die anderen. Maar ook dus heel erg met, wat vindt men van mij? Hoe kom ik over? Er zit ook dat stukje, ik denk dat hebben we niet helemaal net doorgesproken, maar wat dus ook heel erg bij het hoogsensitieve brein hoort, is dat er na die diepgaande verwerking ook best wel een sterke zelfreflectie ontstaat, die soms omslaat in zelfkritiek. En door die externe gerichtheid zijn we dan dus heel erg altijd bezig met de ander, de behoeftes van de ander, ook hoe de ander ons ervaart. Heb ik het wel goed gedaan? Ben ik hier bijvoorbeeld niet te kritisch in geweest? Viel deze opmerking wel goed? Had ik het anders beter moeten aanpakken? Dus dat is vaak wel een van de basisdingen om mee te beginnen, om weer wat meer intern gericht te worden. Wat heb ik eigenlijk zelf nodig? Om in balans bijvoorbeeld te kunnen blijven? Of wat heb ik nodig om plezier uit mijn werk te halen? Dat is denk ik wel een heel belangrijk kenmerk. En door die externe gerichtheid, als je het ook hebt van waar loop men tegenaan, daar komen dan dus ook heel veel problemen uit voort. Als in pleasersgedrag, conflicten uit de weg gaan, je grenzen niet kunnen aangeven. Dat hangt daar echt heel erg mee samen.
Ja. En dat is er eentje die ik ook wel herken van de introverten waar ik mee werk. Waarbij ik ook merk dat dat hem vaak ook zit in acceptatie. Dat ze het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden door die introverte kant die ze hebben. Eigenlijk al heel vroeg in het leven ook vaak. Waardoor ze hebben geleerd inderdaad om zich aan te passen en meer extern gericht zijn geworden. Ik kan me voorstellen dat die gevoelige kant er ook niet altijd mag zijn.
Ja, precies. Ja, dat is interessant wat je zegt, want ik denk de wereld is wel heel vaak, hè, ook als we het hebben over het werkende leven, vaak gericht op die extraverte persoon. In het overleg komt die elke keer aan bod. Wil je manager worden, ja, dan moet je toch jezelf wat vaker laten zien. Ik kan me voorstellen dat veel van jouw coaches misschien zich noodgedwongen wat extraverter gedrag soms hebben aangemeten. Mm-hmm. Om maar daar in die mal te passen, als het ware. Ja, en ook de term gevoeligheid. Als we het dan hebben over sessies. Nou, dan zitten we soms in een groep met 80 man. En dan zijn er echt 10 mannen misschien. Terwijl het in principe gewoon 50-50 is. Maar ik denk dat die hele term hooggevoelig of hoogsensitief. Ja, daar kleven natuurlijk ook weer allerlei vooroordelen. Het is niet per definitie ook altijd de term waar je door gedefinieerd wil worden. Mm-hmm. Dus ja.
Ja, en wat doe je dan als je dat merkt inderdaad? Van het is wel een beetje scheef, die balans.
Qua man of vrouw bedoel je?
Ja, is dat iets wat je benoemt ook?
Ja, heel vaak wel. Ik vraag het ook wel vaak aan de mannen die er zijn. Van, goh, vertel eens, heb jij een idee waar het door komt? Dat er zo weinig mannen aanwezig zijn. En dat krijg ik dan dus wel vaak terug, ook vanwege die vooroordelen. En mijn belangrijkste missie is eigenlijk geworden om aan de term, om daar ook goed duidelijk te maken van, wat betekent dat nou eigenlijk? Want iemand alleen maar wegzet als gevoelig. Dan doe je de eigenschap geen recht, in mijn optiek. Nee, maar dat geldt misschien ook voor introversie. Daar weten mensen misschien ook niet wat daar alle positieve kanten van kunnen zijn.
Nee, dat klopt. En er zijn ook heel veel vooroordelen over inderdaad. Van, dan ben je niet sociaal of je bent bang om op een podium te staan of wat dan ook. Ja, daar hangt van alles aan. En ik kan me ook voorstellen dat er ook daar, want dat is natuurlijk ook iets wat ik in mijn eigen boek heb beschreven, hè, die cultuurverschillen van bijvoorbeeld in Azië en Afrika, kun je veel gemakkelijker als introvert je weg vinden. Is dat met hooggevoeligheid ook zo, dat daar verschillen in zijn?
Ja, dat is inderdaad een interessante. Ik heb er inderdaad wel eens over gelezen, hè, over die Chinese cultuur en de link die werd gemaakt met introversie. Omdat mensen dan kennelijk toch altijd allemaal iets minder schreeuwerig zijn misschien dan in Europa. En vooral wij in Nederland, hè, als ik erover nadenk, we zijn natuurlijk ook best wel direct.
Heel nuchter ook allemaal van, ach joh. Doe niet zo moeilijk.
Ja. Dat is wel een interessante. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet hoe sensitiviteit. Ik zit even te denken. Ik heb er wel een keer iets over gelezen. Maar volgens mij werd er voornamelijk aangehaakt ook bij de introvertere cultuur. Ik weet niet of je dat zo kunt noemen. Of in de cultuur in landen die misschien beter past bij een introvert persoon. Maar ja, ik denk dat het misschien in dat hele nuchtere, praktische Nederland nog wel eens een extra uitdaging kan zijn. En dat het daardoor extra belangrijk is om bepaalde vooroordelen ook uit de weg te ruimen. Ja.
Ja, ik moet dan ook denken aan landen als Zuid-Europa en zo, hè, waar het ook wel veel gebruikelijker is om wel je emoties gewoon te uiten. Als jij boos bent of heel blij, of dat is toch wat sterker dan hier in Nederland, heb ik het idee. Dus dat dan misschien ook wat gemakkelijker wel kan zijn.
Ja, en waar het wat normaler is misschien om af en toe ook je te benoemen dat je bijvoorbeeld je onderbuikgevoel laat meewegen bij het nemen van een beslissing. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Ja, wat zou je nou iemand aanraden die nu deze podcast luistert en denkt, hey, misschien ben ik wel hoogsensitief, hoe nu verder?
Je kunt online eigenlijk best wel een aantal goede vragenlijsten vinden. Bijvoorbeeld op de site van Esther Bersma, volgens mij is het hoogsensitief.nl. Als je dan googelt, kom je al heel snel op een aantal vragenlijsten. Er is er ook er één nu in ontwikkeling, maar die is vanuit de Universiteit Leiden ontwikkeld. Een wat uitgebreidere vragenlijst. Want je ziet ook wel dat een heel aantal vragenlijsten nu op het internet circuleren, dus met name op die prikkelgevoeligheid zitten. En wat minder op wat er vervolgens met de prikkels in het brein gebeurt. Die nieuwe vragenlijst van de Universiteit van Leiden is in elk geval wat breder, dat die ook kijkt naar de positieve kenmerken van hoogsensitiviteit, dat daar ook vragen op zien. Maar die is helaas nog niet voor commercieel gebruik. Dus ik zou tot nu toe dan bijvoorbeeld gebruik maken van die vragenlijst van Esther Bersma. En ik zou voornamelijk er heel veel over lezen. Er zijn natuurlijk heel veel goede boeken. Elke van Hoof, dat is ook een professor uit België. Verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. En zij heeft ook een paar hele leuke boeken geschreven, zoals Eerste Hulp bij Hoogsensitiviteit. Het is een heel lezenswaardig boek. En kijken, goh, waar herken ik me precies in? Wat niet? Wat is misschien introversie? Wat is misschien hoogsensitiviteit? En probeer je ook niet al te zeer vast te pinnen natuurlijk op een label. Dat zou ook mijn advies zijn.
Ja, dus ga op onderzoek uit, maar kijk wel of het allemaal bij je hoort. Of,
precies. Ja. Ja,
en,
precies.
En waar het ook past allemaal daarin. Ja. 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 Ja, ik heb in ieder geval weer wat nieuwe dingen geleerd over hoogsensitiviteit. Dus ik vond het een heel leuk gesprek.
Ik ook.
En ik hoop ook dat het mensen die naar deze podcast luisteren ook weer wat wijs heeft gemaakt. Dus dankjewel dat je er was vandaag.
Nou, jij ook hartelijk bedankt. En voor de hoogsensitieve luisteraars die misschien nog wat minder weten over hoogsensitiviteit. Wat is een leuke leestip? Je hebt een mooi boek geschreven, begreep ik?
Ja, Introvert Leiderschap heet dat.
Kijk.
Ja, en dat belicht niet alleen maar leiderschap, maar ook introversie. Wat is het? Hoe kun je dat herkennen? Welke kenmerken horen daarbij? Dus ja, inderdaad voor de mensen vanuit meer jouw kant... Ga dat boek lezen, zeker. Dankjewel.
Dankjewel, Caroline.
Dit was het gesprek met Suzanne. Vond je dit interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer iets komen vertellen? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!